Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Als ze dood. We zitten inmiddels in een nieuw jaar en ik hoop dat 2021 iets gezelliger wordt dan het jaar ervoor. Ik hoop dat iedereen gezond is. Ik hoop dat iedereen ondanks de maatregelen alsnog nieuwjaar heeft kunnen vieren. Vandaag gaan we het hebben over een zaak wat eigenlijk niet zo heel erg lang geleden is gebeurd. En dat is de zaak van de insulinemoorden. Ik heb heel erg veel informatie kunnen halen uit een documentaire en dat is De Zaak van Je Leven. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk een documentaire serie iets waar elke aflevering politieagenten, rechercheurs, maar ook medewerkers van het Openbaar Ministerie worden geïnterviewd. En dan wordt er per aflevering een bepaalde zaak eigenlijk naar voren gebracht. En dan vertellen de mensen die daar mee te maken hebben gehad hun kant van het verhaal en hoe dat is gelopen. Waarom ze dat dus eigenlijk is bijgebleven. Heel mooi, kan ik je zeker aanraden om naar te kijken. Het is seizoen 5 aflevering 3. Dat gaat over de insulinemoordenaar en die kan je gewoon vinden op YouTube. Dus dat is zeker een aanrader. Tijdens het luisteren kan je natuurlijk naar onze Instagram kijken. Daar post ik zoals gewoonlijk alle foto's en bij deze zaak ook wat videobeelden. Heb je een vraag of wil je een bepaalde zaak met mij delen? Stuur me dan zeker een berichtje. Dat kan via een mail, kan ook via Instagram als je dat wil. Ja, dat gezegd hebben is het tijd om te beginnen. Maar eerst even een kleine waarschuwing. Heb je er moeite mee om te luisteren naar verhalen over moord, verwondingen of misbruik? Dan is dit een kleine aanrader om niet verder te luisteren. Deze onderwerpen zullen worden besproken in de afleveringen. De zaak begint op 8 november 2017 in Puttershoek, Nederland. Er wordt aangifte gedaan door zorginstelling Huis de Hoeken in Puttershoek, naar aanleiding van het 2 keer onwel worden van een oudere vrouw. Rondom de onwelwording waren er verdachte omstandigheden en het personeel van de zorginstelling vertrouwde het niet. Er was sprake bij mevrouw van een extreem laag bloedsuikergehalte, zonder daar enig verklaring voor te kunnen vinden. Een oplettende arts vond dat heel vreemd en vond het genoeg reden om haar naar het ziekenhuis te sturen voor een bloedonderzoek. Uit dit bloedonderzoek bleek het volgende. Er zat kunstmatige insuline in haar lichaam. Dat zou betekenen dat haar dit is toegediend. Maar juist in haar geval was dat bijzonder, omdat zij geen diabetespatiënt was en dus geen kunstmatige toediening van insuline zou moeten hebben gekregen. De artsen in het ziekenhuis die de mevrouw hebben onderzocht, konden het maar niet begrijpen. De zorginstelling Huis de Hoeken was een vrij nieuw verzorgingstehuis en er verbleven met name demente bejaarden. Een hele kwetsbare groep ouderen die niet in staat waren voor zichzelf te zorgen. Lena Versendaal was het eerste slachtoffer waardoor dit gebeuren aan het licht kwam. Een 100-jarige mevrouw die zelfs na 2 keer onwel worden het heeft overleefd. Het personeel in het verzorgingstehuis merkte op dat mevrouw dezelfde symptomen had als een eerdere patiënt 2 maanden hiervoor. Deze bewoonster is naar aanleiding van het onwel worden om het leven gekomen. De bestuurder van de zorginstelling heeft al het personeel die met de bewoonsters in contact zijn geweest bij elkaar geroepen en heeft gezegd, als er ook maar op 1 manier een twijfel is vanuit ons over deze situatie, dan vind ik dat ik vanuit mijn positie direct aangifte moet doen. Voor de rechercheurs is het een bijzondere zaak. Onderzoek naar kunstmatige insuline in het gebruik voor delicten en diabetes is allemaal vrij nieuw voor de rechercheurs. Insuline is een medicijn dat het bloedsuikergehalte verlaagt. Suikerpatiënten hebben dat nodig als medicijn. Personen zonder suikerziekte maken zelf voldoende insuline aan wat perfect is afgestemd op je voeding. Dus als je aan iemand zonder suikerziekte kunstmatige insuline geeft, dan zorg je ervoor dat het bloedsuikergehalte enorm daalt en dat leidt tot allerlei onwelsverschijnselen en kan ook leiden tot de dood. Voorbeelden van deze verschijnselen zijn dat je heel erg gaat trillen, schuim uit je mond gaat krijgen, je kan zelfs buiten bewustzijn raken en in een coma raken. Insuline is daarom levensgevaarlijk. De situatie voor de politie was het volgende. Er was sprake van 2 slachtoffers. 1 slachtoffer was 2 keer onwel geworden en had het overleefd. Maar er kon niets aan gevraagd worden door de rechercheurs, want zij was dement. En het andere slachtoffer was al overleden. Daar kon dus ook geen verder onderzoek naar gedaan worden. De bestuurder van het verzorgingstehuis kijkt naar de lijst met medewerkers en er kwam een bepaald patroon naar voren, waarbij één werknemer bij allebei de ongevallen aanwezig was. Zijn naam is Rahid. Hij is door de bestuurder gelijk op non-actief gesteld uit voorzorg naar de andere patiënten, maar ook uit voorzorg voor hemzelf. Rahid was een stagiaire bij het verzorgingstehuis en was bezig met zijn niveau 3 opleiding tot verzorgende. Hij was pas een paar weken in dienst bij Huis de Hoeken. Inmiddels hadden ze ook camerabeelden bekeken in de zorginstelling, want er hingen in alle slaapruimtes camera's die reageerden op beweging. En op één van die beelden is er een persoon te zien, helaas geen gezicht erbij, die in de deuropening staat met een insulinepen in zijn handen. Er ligt geen patiënt op de kamer. Op die afdeling zaten helemaal geen patiënten met diabetes, dus er was niemand die insuline nodig zou kunnen hebben. Halverwege november 2017 wordt de zaak besproken met het Openbaar Ministerie en er wordt afgesproken dat er een grootschalig onderzoek zal worden uitgevoerd. De officier met een medische achtergrond vertelt dat ze contact heeft gehad met de medewerker van de Unit Medische Zaken van het Openbaar Ministerie. Deze medewerker geeft tijdens een telefoongesprek aan dat zij een zaak voor haar had liggen die exact hetzelfde was als de zaak waar het Openbaar Ministerie net onderzoek naar zou doen. De officier vraagt naar de naam van de verzorgende die werd onderzocht en het was Rahid A. De zaak waar de medewerkster mee bezig bleek te zijn dateerde al van een jaar eerder, september 2016. Een zorginstelling in Rotterdam waar mevrouw Adriana van Drunen Visser van 91-jarige leeftijd onwel werd na het toegediend krijgen van insuline. Ze is hier niet aan overleden. Doordat ze zo ziek werd is ze in het ziekenhuis beland en daar is ook bloedonderzoek gedaan. Het uitslag hiervan was ook dat zij kunstmatige insuline in haar bloed had, terwijl zij hier geen reden voor had gehad. Opvallend genoeg wordt ook de naam van Rahid genoemd in een lijst met medewerkers die contact met de mevrouw hebben gehad. Hoe kon er nog niemand voor zijn opgepakt? Het is heel lastig om het verschil aan te tonen tussen een fout en opzet. En het onderzoek naar de eerste zaak liep nog bij de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. De politie zat dus met 3 zaken. 2 slachtoffers die onwel zijn geworden en 1 die is overleden. Om de oorzaak van het onwel worden te kunnen onderzoeken, moesten alle medische dossiers van de slachtoffers worden gevorderd. Wat daaruit bleek, was dat bij alle 3 de slachtoffers geen noodzaak was om kunstmatige insuline te krijgen. Ze zijn onwel geworden door de insuline, terwijl ze dit nooit hadden mogen krijgen. Een voordeel voor het onderzoek was dat Rahid op non-actief was gezet en dus thuis zat. Er is door de officier van justitie besloten om zijn telefoon af te tappen om telefoongesprekken op te kunnen vangen die mogelijk zouden kunnen helpen bij het onderzoek. Voornamelijk om vast te kunnen stellen dat hij niet nog ergens anders in een zorginstelling werkzaam was en natuurlijk om bewijs te verzamelen. Er vormt zich een duidelijk beeld van wie Rahid is. Hij vertelde vrienden dat hij de film Lucia de B aan het kijken was. Het was voor de politie heel bizar dat iemand verdacht wordt van criminaliteit binnen de medische wereld en een film aan het kijken was van iemand die in een soortgelijke situatie zat. Naast een beeld van hem kregen de rechercheurs ook een beeld over de zaak. Hij sprak namelijk ook met een vriend en vriendin over het feit dat hij op non-actief was gesteld en op een gegeven moment zegt hij dan zelf ook: als ze de camera wilden gaan bekijken, dan is het klaar met mij. Toen was het voor de politie duidelijk dat ze goed zaten. Ondertussen zijn de agenten de camerabeelden terug gaan kijken. Ondanks dat het verzorgingstehuis een klein deel al had bekeken en had gedeeld met de politie, was er veel meer beeldmateriaal wat bekeken moest worden. Op deze beelden zien agenten dat Rahid naar een patiënt toe loopt en daarbij een insulinepen vasthoudt en dat hij met die spuit handelingen verricht bij het lichaam van de patiënt. Heel erg duidelijk is het niet te zien, dus deze beelden zijn aan specialisten laten zien in de gezondheidszorg met de vraag: wat gebeurt hier nu precies? En toen kregen ze te horen: hij spuit hoogstwaarschijnlijk insuline in bij de patiënt. Kwetsbare ouderen die in zorginstellingen zaten omdat er juist voor hen gezorgd moest worden, werden nu opzettelijk ziek gemaakt. Dat was voor de politie en het Openbaar Ministerie een hele bizarre zaak en moest heel goed worden onderzocht. Zeker omdat het op dat moment nog helemaal niet duidelijk was om hoeveel zaken het echt ging. Wat heeft Rahid nog meer gedaan in die tussenliggende periode? Rechercheurs doen onderzoek naar de politiesystemen, waarin ook wordt gezocht naar zijn naam. Toen bleek dat hij eerder is veroordeeld voor diefstal van €5.000 in een zorginstelling. Hoe was het dan nog mogelijk voor hem om weer bij een zorginstelling te mogen werken na zijn veroordeling? Om überhaupt in een zorginstelling te mogen werken, heb je een VOG nodig. En als er dan uit blijkt dat er een andere veroordeling is geweest, zou je deze niet kunnen ontvangen. Hoe heeft hij dit dan gedaan? Hij heeft namelijk wel een afgegeven VOG ingediend. Wanneer de twee documenten met elkaar worden vergeleken, blijkt dat hij een oudere, terecht afgegeven VOG heeft vervalst en de datum heeft aangepast, zodat hij deze opnieuw kon indienen. Op een gegeven moment wordt er vanuit het Openbaar Ministerie besloten om Rahid aan te houden, omdat het ervan overtuigd is dat er voldoende bewijs zou zijn, ook uit de telefoontap. Tijdens een huiszoeking bij Rahid vinden de agenten een insulinepen in de koelkast. Heeft hij deze gebruikt om toe te dienen bij slachtoffers? Later bleek dat iemand in zijn familie een diabetespatiënt was en insuline gebruikte. In zijn kamer treffen ze ook spullen die betrekking hebben tot zijn opleiding en nemen deze in beslag. Onder andere zijn aantekeningen van een les waarin staat hypo, pijltje, coma, pijltje, dood. Eind november 2017 wordt Rahid verhoord. Een jongen van 21. Heel emotioneel en kan niet stoppen met huilen. Maar hij zegt niks. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en houdt dit 2 dagen vol. De rechercheurs proberen in die 2 dagen een soort van band met hem op te bouwen, maar pas aan het einde van het verhoor op de 2e dag breekt hij. Hij stort compleet in. Hij heeft huilbuien en vraagt om een pauze. Hij overlegt met zijn advocaat en begint dan te verklaren over de 2 zaken in Puttershoek. Hij zegt dat hij opzettelijk meerdere malen insuline heeft ingespoten bij de patiënten. En hij verklaart ook over de oudste zaak uit 2016 in Rotterdam. Daar was het een vergissing volgens hem. Hij bekende. Hij heeft verteld dat hij op zoek was naar waardering. Hij wilde gezien worden, hij wilde iemand zijn, hij wilde iets bereiken. Een status, hij wilde dokter worden. Hij wilde complimenten ontvangen van zijn collega's, want bij patiënten die ineens onwel werden, was hij diegene die erop kon handelen. Een periode na zijn bekentenis wordt hij nog een paar keer uitgenodigd voor verhoor, maar de rechercheurs konden niet echt een goed gesprek met hem voeren. Ze merkten dat hij dingen door elkaar begon te halen en mentaal heel zwak werd. Dus ze maken de keuze om hem niet meer te verhoren, maar met alle kracht het onderzoek af te ronden. Na zijn aanhouding is er contact opgenomen met zorginstellingen waar Rahid werkzaam is geweest, met de vraag of er dingen waren die de politie moest onderzoeken. Toen bleek dat hij al voor september 2016 werkzaam was in de zorg. Rechercheurs zijn geschrokken. Straks hebben ze hier te maken met een seriemoordenaar, denken ze. Uiteindelijk ontvangen ze 25 meldingen van heel veel verschillende plekken in Nederland. Er staat ze een hele grote taak te wachten. Bij alle zaken is er gekeken of het inderdaad om een strafbaar feit ging en of het bij de zaak van het Openbaar Ministerie hoorde. Van de 25 zijn er 15 geselecteerd met vergelijkbare karakteristieken. De slachtoffers kwamen uit 4 verschillende zorginstellingen. 2 uit Ridderkerk, 1 uit Rotterdam en 1 uit Puttershoek. Allemaal instellingen waar hij stage had gelopen of had gewerkt. De politie doet ook onderzoek naar de slachtoffers, achtergrondinformatie, over wie ze waren, verklaringen van de familieleden en foto's. Dan hebben ze informatie verzameld over 4 van zijn slachtoffers. Mevrouw Nagelkerken, 69 jaar, onwel geworden in september 2016 en overleden. Meneer Kroos, de enige man, 74 jaar, onwel geworden in oktober 2016, maar niet overleden. Een paar weken later heeft zijn hart het begeven en is hij toegestorven. Mevrouw Vonk, 70 jaar, onwel geworden in juli 2017, niet overleden. Mevrouw van IJzendoornboom, 76 jaar, onwel geworden in maart en april 2017 en overleden. De rechercheurs vermoeden dat het allemaal willekeurige slachtoffers zijn. In december 2017 is het politieonderzoek nog in volle gang. Een van de onderzoeksvragen was: waar heeft hij de insuline vandaan gehaald? Toen bleek dat er aangifte was gedaan door een van de zorginstellingen waar hij had gewerkt, van diefstal van insulinepennen. De politie vermoedt dat hij daarachter zit. Het was duidelijk dat Rahid aanwezig was bij de onwelwordingen van de slachtoffers in de verschillende zorginstellingen. Maar omdat er ook rekening moet worden gehouden met andere scenario's, heeft de politie alle andere medewerkers die ook in contact zijn geweest met de patiënten onderzocht en verhoord. Je kan je voorstellen hoeveel verhoren dit zijn geweest. Maar juist door die verhoren konden de rechercheurs tegen Rahid zeggen: luister, al die mensen die op die dagen aanwezig waren zeggen duidelijk dat jij in dienst was. Dat jij de rapportage hebt opgemaakt. Dat zij geen insuline hebben toegediend. Naast dat zijn collega's heel erg tevreden waren met hem, kreeg de politie ook een beeld van hem dat niet helemaal bij hem paste. Of in ieder geval niet bij een verzorgende paste. Wat naar voren kwam was dat hij zelfs in een doktersjas liep met een stethoscoop om. Hij wilde zichzelf duidelijk een arts voelen. Niemand heeft dit in de zorginstellingen echt doorgehad, omdat hij ergens ook wel een hele leuke jongen was. In zijn gedrag, in hoe hij zijn werk deed, hoe hij eruit zag. En hij werkte altijd heel hard. Uiteindelijk was de vraag: wat is het bewijs dat hij verantwoordelijk was voor die onwelwordingen? Hoe kan je aantonen dat er insuline in iemands bloed zit op het moment dat diegene niet meer leeft? Hoe kan je aantonen dat er insuline in iemands bloed zit op het moment dat diegene niet meer leeft? En dan komt de vraag op: kunnen we overgaan tot opgraving? In 3 zaken was dit het geval voor het Openbaar Ministerie en hebben ze de beslissing moeten nemen om de slachtoffers op te graven. De eerste betrof een 90-jarige bewoner die ongeveer een maand ervoor was overleden. Het lichaam is volledig onderzocht door een patholoog en bij dissectie werd op het lichaam diverse prikgaten gevonden. Er wordt gekeken naar de verschillende stoffen die mogelijk gevonden zouden kunnen worden. Daar kwam uit dat er synthetische insuline aanwezig is geweest in het lichaam. Zij was geen suikerpatiënt, dus het had daar niet mogen zijn. Er waren ook 2 slachtoffers begraven in Heerjansdam. Beide slachtoffers worden opgegraven en 1 daarvan had insuline in haar lichaam. Een ander had dit niet, maar er waren wel prikgaten op plaatsen waar insuline mogelijk ingespoten zouden kunnen worden. Maar dat was niet voldoende om mee te nemen in de zaak tegen Rahid, omdat het ook om andere injecties zou kunnen gaan. Ze hebben van al deze slachtoffers het medisch dossier opgevraagd en daar stonden ook alle gemeten bloedsuikerwaardes in. Alle waarden zijn beoordeeld door een arts van het NFI. Zijn taak was om te beoordelen of de onwelwordingen een gevolg waren van een te laag bloedsuikergehalte en of dat zou kunnen komen door het toedienen van insuline. Alle mogelijke zaken van lage bloedsuikergehalte moeten worden onderzocht, omdat alleen het toedienen van insuline of een ander bloedsuikerverlagend medicijn een oorzaak zou kunnen zijn geweest. Er zijn 15 dossiers onderzocht en bij 13 patiënten kon er met zekerheid worden geconcludeerd dat er een onwelwording was naar aanleiding van laag bloedsuikergehalte, wat uitsluitend te verklaren was door insulinetoediening. Een van de belangrijkste in het onderzoek was om aan te tonen dat hij in staat was mensen onwel te laten worden, door duidelijk te maken dat hij daar op dat moment aanwezig was. Had hij de gelegenheid ertoe? Op basis van het rooster in de zorginstellingen en de getuigenverklaringen van zijn collega's werd dit onderzocht. Conclusie was: hij was verantwoordelijk voor 11 van de 15 zaken. 7 onwelwordingen en 4 moorden. Toen duidelijk werd welke zaken er zouden worden voorgeleid, zijn de rechercheurs Rahid weer gaan verhoren. Ze kiezen ervoor om de camerabeelden en de afbeeldingen die ze hebben verzameld tijdens het onderzoek te laten zien door middel van een PowerPoint-presentatie. Foto's van de slachtoffers, de ziekenhuizen, de camerabeelden. Hij reageerde erop met: nee, dat was niet de bedoeling. Maar hij heeft nooit uitleg gegeven, ook niet naar aanleiding van de foto's. Hij heeft nooit verteld waarom en wat er is gebeurd tussen 2016 en 2017. Rechercheurs krijgen de indruk dat hij het in de zorg wilde maken, om arts te worden, maar dat er op een bepaald moment iets is gebeurd waardoor verveling is toegeslagen. Daardoor heeft hij mensen bewust ziek gemaakt door insuline in te spuiten. Hij heeft nooit de waarheid verteld dat hij degene was die insuline had ingespoten, waardoor zijn collega's niet wisten wat er gedaan moest worden. Hij ging het steeds vaker doen en heeft zichzelf erin verloren. Bij de eerste zitting was Rahid er niet bij. Er wordt op een gegeven moment een bevel van medebrenging ingediend door de rechter, omdat Rahid steeds niet komt opdagen. Het Openbaar Ministerie formuleert een eis van een gevangenisstraf van 20 jaar, met daarbij TBS, en een beroepsverbod voor 25 jaar. De rechter volgde de eis van het Openbaar Ministerie en Rashid werd veroordeeld. Beide partijen zijn niet in hoger beroep gegaan. En daarmee zijn we bij het einde gekomen van alweer de vierde aflevering. Ik vind dit een hele bijzondere zaak. Hij is nog zo jong en eigenlijk is het ook niet helemaal duidelijk waarom hij dit heeft gedaan. En ik vind dat dat eigenlijk een hele grote reden is waarom dit nog gruwelijker wordt dan dat het al is. Je gaat er natuurlijk altijd van uit dat de mensen die in de zorg werken, dat doen met een hele goede reden. En dat is eigenlijk vaak wel zo, maar er zitten gewoon helaas mensen tussen die daar misbruik van maken. Want je staat eigenlijk in een positie waar je heel veel macht hebt over mensen die dat niet hebben. Vooral bij dementerende ouderen, die zijn gewoon compleet kansloos. En dat is heel triest. Ik hoop dat hij ooit nog de ballen krijgt eigenlijk om gewoon duidelijk te vertellen waarom hij het heeft gedaan en wat hij precies heeft gedaan. En er dus gewoon complete verantwoordelijkheid voor neemt. Want er moet wel iets heel goed mis zijn met hem om op zo'n manier misbruik te maken van zieke ouderen en van zijn positie. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet de foto's van deze aflevering te bekijken op Instagram. Mocht je meer willen horen en mij willen steunen, wil ik je graag vragen om de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show te delen met vrienden en familie. Volgende week heb ik natuurlijk weer een nieuwe aflevering en dat gaat over een lichaam dat op 18 september 1996 in de Houtmankade in Amsterdam wordt gevonden. En het is niet gelijk duidelijk wat er precies is gebeurd. Is hij zelf in het water gesprongen? Is hij vermoord en is hij daar gedumpt? Of was hij bijvoorbeeld heel erg dronken? Had hij gesmookt? En is hij per ongeluk in het water gevallen? Het heeft 20 jaar geduurd voordat zijn identiteit werd achterhaald door het Amsterdamse cold case team. Pas in 2016 is er een match in de databank. Het blijkt om een Fransman te gaan. Luister jij mee? Wat is er?